Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Here, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten met Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid en wat er verder volgt. We willen deze middag Gods heilige woord lezen op een tweetal plaatsen in het Oude Testament. Allereerst nummer 6, vers 22 tot en met 27 en vervolgens Psalm 4. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u. En behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. En vervolgens Psalm 4, een psalm van David voor de opperzangmeester op neginoot. Als ik roep. Verhoor mij, o God mijner gerechtigheid, in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt, zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn, hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken, Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in uw lieder hart op uw leger en zijt stil, Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Tot zover schriftlezing. We willen het aangezicht van de Heere nu zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Het is, Heere, op deze bijzondere dag in het leven van Matthijs en Anne, van hun ouders, grootouders, overgrootmoeder, andere familieleden, vrienden en gemeenteleden, dat we aan de middag voor uw aangezicht zoeken te naderen. En Heere, wij bidden van u, zou u het op deze dag, waarin uw goedheid in de natuur zo bijzonder spreekt, het bijzonder goed willen maken in uw huis. Ja, Heere, geef ons deze middag te ondervinden en geeft u het aan het bruidspaar, wat de psalmdichter zegt. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken, omdat hier de rust geschonken wordt. Heere, zou u die rust willen geven? Allereerst op deze dag vol bijzondere gebeurtenissen en allerlei indrukken wel in onze gedachten. Opdat onze gedachten zo mogen worden gevangen genomen onder uw woord, dat we ongestoord en aandachtig mogen luisteren naar wat uw woord op deze dag te zeggen heeft en wat vanuit uw woord aan het bruidspaar wordt meegegeven. Maar Heere, meer dan dat bidden we u, schenk ons die rust in het hart, die wij door de zonde en door onze val in Adam zijn kwijtgeraakt. En een van uw knechten van lang geleden heeft het zo veelbetekenend opgemerkt, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Heere, wilt u die rust boven alles uit genade begeerlijk voor ons maken, opdat we die rust mogen gaan zoeken. Opdat we de rust opgezegd krijgen in al het aardse. En opdat we rusteloos en onrustig worden gemaakt om die rust te gaan zoeken op de plaats waar ze alleen te vinden is. Heere, wij erkennen uw naam en geef ons uw naam te erkennen als u ons op deze middag samenbrengt. U hebt de levensweg van Matthijs en de levensweg van Anne zo geleid dat ze elkaar niet alleen leren kennen, maar dat ze elkaar ook mochten lief krijgen. En u hebt gegeven dat ze het verlangen ontvingen om elkaar trouw te beloven voor het leven. En meer dan dat. Want Heere, deze middag beloven zij toch niet alleen trouw aan elkaar, dat ook. Maar ze beloven ook hun huwelijk zo in te richten zoals u dat vraagt, naar uw heilige bedoelingen. En dat kunnen we alleen maar beloven met het gebed in ons hart. Heere, schenkt u toch wat u beveelt. Geef toch dat wij mogen ontvangen alles wat nodig is om die belofte gestand te doen. Laat er dan in het hart van Matthijs en Anne een gebed mogen zijn tot u, de God des levens. Heere, wil u geven uit genade dat hun huwelijk aan die hoge bedoeling van u mag beantwoorden. Wil u geven, Heere, dat ze samen op de knieën veel u mogen zoeken, maar ook heel persoonlijk. Wil u geven, Heere, dat de kinderen, als het u belieft die hun te geven, zij mogen grootbrengen dicht bij uw woord en bij uw dienst en met het oog op uw eer. Zou u uw bewarende handen willen uitbreiden over hen en hen in trouw en liefde aan elkaar verbonden willen laten zijn. Heere, wij bidden om al wat nodig is opdat ons huwelijk een gezegend huwelijk mag zijn. We bidden, Heere, voor de ouders. Vader en moeder Oosterom, vader en moeder Kranendonk. Het is voor hen een voorrecht. En geef dat ze dat ook mogen beseffen. En dat ze, Heere, iets van de dankbaarheid ten opzichte van u mogen kennen in hun hart, ook op een dag als deze. Dat u hun kinderen tot hiertoe hebt willen brengen. Ja, dat ze naar de naam van dit kerkgebouw maar een Eben Haezer, een steen der hulpen, mogen oprichten. En het mogen beleiden en erkennen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar geef ook dat ze er heel diep van doordrongen zijn. Dat het boven alles nodig is voor henzelf, voor hun kinderen. Om dat hemelse huwelijk te mogen leren kennen. Dat huwelijk van die hemelse en volmaakte bruidegom met die in zichzelf zwarte bruid. Heren, we bevelen de ouders in de veelheid van gedachten die er door hen heen gaan aan u de Heere aan. We denken ook aan de grootouders. Wil ze gedenken? Als ze nog onder ons mogen zijn voor een deel, opa en oma Kranendonk en opa en oma Kloet, opa en oma Oosterom en ook oma Boonstoppel. En we bidden, Heere, als op deze dag ook een lege plaats gevoeld wordt, wilt u dan uw troost uit Sion neerzenden en ook alles geven wat daarin nodig is. We dragen ook de oude oma Boonstoppel, die getuige mag zijn van het huwelijk van een achterkleindochter, aan u op. Heere, geef hen alle zo uw zegen en wat nodig is. Heere, geef ook wat nodig is bij het luisteren en bij het spreken. Zou u uw woord willen gebruiken? Het gaat over de zegen, Heere. Mochten we die zegen onmisbaar nodig krijgen? En geef ons ook te beseffen dat we daar geen recht of aanspraak op kunnen maken. Gedenk alle die een taak in de dienst hebben. Geeft u aan de organist, aan de koster, aan de broeders van de kerkenraad wat nodig is. Zie zo in gunst op ons neer, ook op de vrienden en verdere familieleden, waarbij we ook denken aan diegenen die verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. Wil u ze gedenken en wil u ze ook geven wat nodig is, als ze wellicht in de weg van de middelen met ons verbonden zijn. Boven alles, Heere, met alles wat we u te vragen hebben. En dat was veel. Het is ook altijd weer een betuiging van onze armoede. Maar zou u ons willen geven zelf in ons midden te komen? Ja, Heere, wil u spreken. En dan weet u ervan of er onder ons zijn, met honger en dorst in het hart. Met dat gebed van die hoofdman over 100. Heere, spreek alleenlijk een woord. Al ben ik het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar denk aan mij toch in genade om uw goedheid de eer te geven. Heere, zou u zulke ook deze middag nog willen opzoeken en zou u tot hun hart willen spreken, smekend van u de vergeving van alle zonden. Verzoen, Heere, de zonde die ons aankleeft, zelfs in de heiligste verrichtingen. Vergeef de zonde in ons leven. Zegen uw woord om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 25 vers 6. Ik attendeer u er nu al op dat er straks bij de uitgang een collecte zal zijn. Na het amen van de prediking willen wij zonder verdere afkondiging zingen Psalm 67, vers 1a en 3b. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En wat er verder volgt in 1a en 3b van Psalm 67. Geliefde gemeente, geliefd bruidspaar, familieleden. Wat maakt deze kerkdienst en de huwelijksbevestiging in deze kerkdienst anders dan het gebeuren zojuist in de Watertoren? Want toen hebben jullie elkaar trouw beloofd voor de burgerlijke overheid. En als kerken erkennen wij een burgerlijk huwelijk ten volle. Het huwelijk is al gesloten, dat wordt deze middag niet nog een keer gesloten. Wat is het verschil? Denk aan drie belangrijke dingen. Het eerste, dat is dat wij deze middag bij elkaar gekomen zijn om te luisteren naar de bedoeling die de eerste insteller, de auteur, zouden we kunnen zeggen, van het huwelijk met het huwelijk heeft. Natuurlijk is daar wel iets van gehoord, maar niet alles. De eerste die het huwelijk ingesteld heeft, de Heere zelf, die aan Adam zijn vrouw toebracht, heeft met dat huwelijk, heeft met jullie huwelijk, een heel bijzondere bedoeling. En het is goed om erbij stil te staan, biddend bij stil te staan. Heere, wat is uw bedoeling met ons huwelijk? Niet alleen voor jullie als bruidspaar, maar ook voor degenen die hier aanwezig zijn en van wie er verschillende of al tot een huwelijk kwamen of misschien tot een huwelijk hopen te komen. Wat is Gods bedoeling? Tweede verschil is dat de beloften die jullie uitspreken voor Gods aangezicht straks in jullie ja-woord niet maar een herhaling zijn van wat er zojuist gebeurde, maar ook een verdieping en een uitbreiding. Jullie beloven meer in de kerk dan dat je beloofde in de Watertoren. Jullie beloven dat je elkaar zult helpen, niet alleen in de dingen van het tijdelijke leven, maar ook met het oog op de dingen van het geestelijke, van het eeuwige leven. En jullie beloven, als de Heere jullie kinderen zou willen geven om die kinderen op te voeden voor de Heere en voor zijn dienst, in biddende afhankelijkheid van hem. En dan het derde, en dat is misschien wel het meest sprekende moment in een huwelijksdienst. Jullie zullen als man en vrouw, want dat zijn jullie vanaf vandaag, voor de allereerste keer voor Gods aangezicht knielen. Laat het Matthijs en Anne niet de laatste keer zijn. Maar laat het zo zijn dat jullie huwelijksleven daardoor gestempeld mag worden. Door het samen knielen voor Gods aangezicht om zijn zegen te vragen. En wat is die zegen? Daar willen we met Gods hulp bij stilstaan vanuit de woorden van jullie trouwtekst. Nummer 6. En daarvan het 24ste tot en met het 26ste vers. Waar Gods woord en jullie trouwtekst luidt: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tot zover. We willen bij deze woorden stilstaan en onder de tekstwoorden schrijven: Gods zegen in jullie huwelijk. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij zegenende handen. In de tweede plaats bij gevouwen handen. En tenslotte bij doorboorde handen. Gods zegen in jullie huwelijk. We willen met Gods hulp stilstaan bij zegenende handen. Bij gevouwen handen. En bij doorboorde handen. Bijbelboek, bruidspaar, gemeente, waaruit de tekst van deze middag afkomstig is, heet in onze taal Numeri. eigenlijk met een Latijns woord wat betekent getallen. Maar letterlijk wordt dit Bijbelboek in het Hebreeuws genoemd in de woestijn. Daar is het volk op het moment dat de Heere deze opdracht geeft. In de woestijn. En ze zullen daar ook nog 38 jaren ongeveer moeten rondzwerven. Door de woestijn. Dat is niet makkelijk. En er is eigenlijk vanuit die woestijnomstandigheden al wel iets te zeggen over jullie huwelijk. Want straks zal het formulier beginnen met die aangrijpende woorden die we, als we vaak in een trouwdienst zijn geweest, al veel hebben gehoord. Maar die wel zo waar zijn over mits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis overkomt. Waarom begint het formulier met die woorden? Nee, dat is niet om onnodig somber te zijn, maar wel om realistisch te zijn. Zo is het in het leven. Gehuwden en trouwens ook ongehuwden overkomt in dit leven allerhande tegenspoed en kruis. Er staat nog iets bij vanwege de zonde. Dat is de diepe oorzaak daarvan. Dat staat er ook op dat we ons zouden verootmoedigen en verootmoedigd zouden worden voor Gods aangezicht. En er staat nog iets achter. Want juist tegen de achtergrond van moeite en zorg, van tegenspoed en kruis, staat heel bijzonder de hulp van de Heere. En daar gaat het ook over in het formulier. Daar gaat het ook over in deze dienst. We gaan terug naar het volk Israël in de woestijn. Het heeft die lange woestijnreis nog voor het overgrote deel voor zich. En voordat ze dan verder gaan, nadat ze enkele maanden hebben verkeerd aan de voet van de Sinaï, geeft de Heere de opdracht die we lezen in onze eerste schriftlezing. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen. Dat is een wonder. Dat de Heere de opdracht geeft aan Mozes en vervolgens via Mozes aan Aaron, dat het volk gezegend zal worden. Als we even letten op hoe het volk tijdens die woestijnreis is geweest, en wanneer u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u daar wel iets van. Hoe dat volk telkens weer in opstand gekomen is tegen de Heere. Hoe de Israëlieten hebben gemurmureerd. Hoe ze hun vuisten hebben gebald naar de hemel. Hoe ze het zo vaak oneens waren met de weg die de Heere ging. Toch, zegt de Heere, terwijl de Heere dat wist, want de Heere weet alle dingen. En toch zegt de Heere: alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen. Nee, de reden daarvoor ligt niet in het volk. Dat volk heeft, zo lezen we in Numeri, ook helemaal niet om een zegen gevraagd in eerste instantie. Dat de Heere zijn zegen wil geven aan het volk. Dat de Heere zijn zegen wil geven aan mensenkinderen, ook vandaag. Dat heeft zijn reden in God. Dat is omdat de Heere, om het met een oude uitdrukking te zeggen, reden neemt uit zichzelf. De Heere is blijkbaar, en ik zeg dat met grote eerbied, maar de Heere is blijkbaar een God die mensenkinderen wil zegenen. Ik hoop, bruidspaar, Matthijs en Anne, anderen deze middag onder ons, dat dat ook eens mag gaan spreken tot ons hart. Dat dat echt een wonder voor ons wordt. Dat de Heere in zijn woord spreekt over de zegen. Dat Hij mensenkinderen wil zegenen. En waarom is dat zo'n wonder? Ja, we hebben het even gezien vanuit het vervolg van de geschiedenis van de woestijnreis. Israël, dat murmurerende opstandige volk. Maar laten we ons eigen leven er maar even naast leggen. U weet wel wat het tegenovergestelde is in de taal van de Bijbel van de zegen. Het tegenovergestelde van de zegen is de vloek. Dat wil zeggen het oordeel van God. Dat wil zeggen niet zijn bewaring, maar dat hij mensenkinderen verstoot. Dat wil zeggen niet zijn genade, maar de rechtvaardige straf over mijn zonde. Dat wil zeggen geen vrede, maar altijd die nooit ophoudende, knagende worm. Dat is de vloek. En wat zegt Gods woord nu over ons mensenkinderen? Eigenlijk, gemeente, en dat is een ernstige boodschap, maar dat vormt wel de achtergrond van het wonder van onze tekst. Eigenlijk dat wij onder een dubbele vloek liggen. Want Gods woord zegt aan de ene kant: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou, leg uw leven er maar eens naast en ik het mijne. Geldt dat voor ons, dat we gebleven zijn in alles wat er geschreven is in het boek der wet om dat te doen? Al zouden we maar één enkele zonde hebben gedacht, niet eens over onze lippen gegaan, niet eens in de praktijk gebracht, maar al zouden we maar één enkele zonde hebben gedacht, bedreven in gedachten, dan liggen we daarmee al onder de vloek. En we liggen van nature allen onder de vloek. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan dat andere, dat aangrijpende woord. Want we hebben even stilgestaan bij de vloek van de wet. Maar er is ook nog de vervloeking van het evangelie. Wat Paulus schrijft aan het slot van zijn tweede Korinthebrief. Wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, schrijft de apostel er dan achter. De Heere komt, of kom, Heer Jezus, betekent dat. En opnieuw, gemeente, en dat is een vraag die vanuit Gods woord tot u en tot mij komt deze middag, ook in deze trouwdienst. Hoe is het met u? Als u uw leven in ogenschouw neemt, als u uw verhouding tot Gods heilige wet in ogenschouw neemt, als u uw verhouding tot de heilige Zoon van God, de Heer Jezus Christus, in ogenschouw neemt, hoe is het met u? Bent u onder de vloek of bent u onder de zegen? Geldt dat woord vervloekt is een iegelijk die niet blijft wel of niet voor u? Hebt u de wet volkomen gehouden zonder enige uitzondering? Hebt u Christus lief met een volmaakte liefde? Of is dat er niet? Want dan liggen wij van nature en naar recht onder de vloek. Dat mogen we nooit vergeten als we nadenken over de zegen van God, de tegengestelde. En wat is het nodig dat Gods geest ons de ogen daar ook voor opent? Dat we daar iets van gaan beseffen. Nee, dat is niet aangenaam. Dat klinkt misschien wel heel vreemd als een wens voor een bruidspaar. En dat is ook niet de enige wens die ik heb. Maar toch, Matthijs en Anne. En dat bedoel ik in liefde. Maar toch hoop ik het echt wel dat jullie er iets van mogen kennen. Of mogen leren kennen van dat aangrijpende, van dat ernstige. Dat we van nature onder de vloek liggen. Ook als man en vrouw. En dat de Heere ons daar brengt waar we dat niet langer ontkennen en daar ook niet langer tegen strijden, maar daaronder mogen leren buigen. En nu komt de Heere toch nog met de woorden van zegen. Ook in jullie trouwtekst. We hopen nog wel te horen hoe dat mogelijk is. We hopen ook te horen in wat voor weg die zegen de onze zal worden. Maar we willen eerst eens stilstaan bij wat is die zegen nu precies. Laten we de woorden van de trouwtekst eens een ogenblik met elkaar lezen. Als we goed luisteren naar die woorden, en we kennen die woorden allemaal uit het hoofd, omdat ze vaak aan het einde van de dienst worden uitgesproken, maar dan hoort u wel, de zegen, de hoge priesterlijke zegen die hier voor ons ligt, valt uiteen in drie gedeelten. Drie zinnen die in de grondtaal van het Oude Testament steeds langer worden. Ik noem het maar even heel kort, maar het eerste zinnetje, dat is vers 24, dat zijn in het Hebreeuws drie woorden. Drie woorden maar. Vers 25, tweede zinnetje, dat zijn vijf woorden. En vers 26, dat zijn in de grondtaal zeven woorden. In de vertaling is het vanzelf anders. Maar in de grondtaal ziet u daarin een prachtige opbouw. Het is alsof de stroom van Gods zegen steeds breder en eigenlijk ook steeds dieper wordt. En dan nog een keer de vraag, wat belooft de Heere dan in de zegen? Wel, allereerst de Heere zegene u en behoede u. Dat betekent beschermen u, bewaren u. De zegen van de Heere, jullie trouwtekst, is dus allereerst de zegen van Gods bewaring. En als we dat even houden tegen de achtergrond van de woestijnreis, ja, dan zijn dat heel veel betekenende woorden. Het volk van Israël moest door een barre, onherbergzame woestijn reizen met allerlei gevaren. Gevaren van de vijand, gevaren van de dorst en van de droogte, gevaren van vijandige woestijnvolkeren. Allerlei gevaren. En u zegt de Heere, als hij de zegen laat afkondigen en laat uitspreken over het volk, de Heere zegen u en behoede u. De zegen van zijn bewaring, die hebben jullie ook nodig. Die hebben wij allemaal nodig op onze reis door het leven. Wij hebben het nodig om bewaard te worden voor gevaren als we onderweg zijn naar ons werk. Als we ons werk doen, als we thuis zijn, als we onze vrije tijd doorbrengen, als Matthijs je vrouw misschien weg is, op onderweg is en nog weg blijft en je je wat zorgen maakt, wat is bewaring nodig? Omgekeerd, Anne, wat is bewaring nodig voor je man? Onze kinderen, ouders, hebben bewaring nodig. Onze kleinkinderen, grootouders, hebben bewaring nodig. Wij allen. Bewaring voor gevaar, ook bewaring voor verzoeking. Voor verleiding. Voor zonde. Die zomaar op de loer ligt. En u zegt de Heere, in het eerste gedeelte van de zegen, de Heere zegene u zo, dat hij u zal bewaren. Dat is eigenlijk de betekenis. In het tweede gedeelte van het zinnetje wordt het eerste gedeelte meer uitgelegd en uitgewerkt. De zegen van de bewaring. Tweede. In de tweede plaats is de zegen ook de zegen van Gods genade, vers 25. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Wat is genade? Ja, dat gaat eigenlijk nog dieper dan bewaring. Kijk, bewaring is groot. Als je door allerlei gevaren, misschien wel van het verkeer of van een ziekte heen, of van een ziekenhuisopname heen bewaard bent, dat is iets om de Heere voor te erkennen. Dat is groot. Maar genade, daar klinkt nog iets meer in mee. Genade, dat is Gods onverdiende gunst, bewezen aan mensen die het helemaal niet verdienen. Genade, dat is datgene wat ik niet waardig ben. Wat ik niet verdien. Genade, dat is de genade waardoor de Heere mensenkinderen opzoekt in hun verlorenheid. Dat is de genade waardoor de Heere in harten van jonge mensen of oudere mensen zo gaat werken dat ze echt gaan beseffen: ik heb de zegen van de Heer in de allerdiepste zin van het woord nodig. En ik heb hem niet verdiend, want van nature lig ik onder de vloek. Waardoor je onrustig gemaakt wordt en die zegen echt gaat zoeken. Genade, dat is zo'n rijk woord. Ik kan daar maar iets van zeggen, maar dat is ook de genade waardoor de Heere zonde vergeeft van schuldige mensenkinderen. Genade, dat is de genade waardoor de Heere mensen door alle moeite en zorgen, als Hij ze zalig gemaakt heeft, ook bewaart en uiteindelijk thuis brengt. Genade. In de tweede plaats is de zegen dus ook de zegen van Gods genade. En dat wordt zo prachtig op een beeldende wijze uitgedrukt in het eerste stukje van vers 25. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Daar ligt ook iets in van dat het zo donker kan zijn. Dat het soms zo donker kan zijn dat de Heere helemaal niet ziet. Maar als de Heere zijn genade geeft, dan gaat hij iets van zijn licht, van zijn gunst geven en laten zien en bekendmaken aan mensenkinderen. Zijn genade. Dat is het tweede in de zegen, dat is het tweede in jullie trouwtekst. Iets heel belangrijks, Matthijs en Anne, dat is dat jullie aan de bewaring van de Heere niet genoeg moeten hebben. Dat is wel groot, dat is wel veel. Maar het eerste stukje van de zegen is niet genoeg. Jullie, wij allen hebben niet alleen bewaring nodig, maar wij hebben ook genade nodig. Jullie beloven elkaar straks om elkaar te helpen in alle dingen van het tijdelijke en van het eeuwige leven. En dat betekent dat je ook met elkaar spreekt over de dingen van Gods woord. Dat betekent dat je elkaar ook moet wijzen, en doe dat ook, op het feit dat je genade nodig hebt. Laat jullie huwelijk ook daardoor gestempeld mogen zijn. Je hebt je werk, je hebt de drukte natuurlijk en alles van een pas begonnen huwelijk. Maar laat het zo zijn dat jullie elkaar veel wijzen op dat je genade nodig hebt. En zoek die genade dan ook samen bij degene die het in de zegen zegt. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Derde stukje van jullie trouwtekst, vers 26. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In de derde plaats is jullie trouwtekst en de zegen dus ook een zegen van vrede. En vrede, dat is een heel breed woord. In het Hebreeuws staat er shalom. Dat wil in de diepste betekenis zeggen een verzoende verhouding met God. Betekent ook de zegen in heel brede zin, maar in de allerdiepste betekenis een verzoende verhouding met God en de troost daarvan te mogen ontvangen in je hart. Vrede in het hart, vrede in het geweten. Er is nooit vrede zonder genade. Let maar op in de Bijbel, als genade en vrede worden genoemd, dan wordt altijd eerst genade genoemd en dan vrede. Dus echte vrede, vrede van God, kan er alleen zijn als er ook genade is. Wel, dat spreekt de Heere uit in vers 24 tot en met vers 26. De zegen van zijn bewaring, van zijn genade en van zijn vrede. Hoe bedoelt de Heere dat? Hoe bedoelt de Heere dat in deze dienst? Hoe bedoelt de Heere dat in zijn woord? Hoe bedoelt de Heere dat aan het einde van een dienst, als de zegen over u wordt uitgesproken? Bedoelt de Heere dat dan als een wens? Nee. Zo wensen wij elkaar wel de zegen toe. Dat kunnen wij doen en dat mogen wij doen en dat is ook goed. En wij kunnen ook niet meer doen dan elkaar de zegen toe wensen. Maar als de Heere zegt dat de zegen van zijn naam moet worden gelegd op het volk van Israël in de woestijn, een volk dat het niet verdient om die zegen te ontvangen, maar dan bedoelt de Heere dat niet alleen maar als een wens, maar als een belofte. Als een belofte. Ik beloof u te behoeden. Ik beloof u mijn genade te geven. Ik beloof u mijn vrede te geven. Het is een belofte van God. En dan ga ik nog één stapje verder en dan ben ik korter over de tweede en de derde gedachte. Maar dan komen we wel bij de tweede gedachte. Maar nog één ding over die belofte. Een belofte is, zoals zo vaak in Gods woord, niet een voorzegging, niet een voorspelling, niet dat de Heere zegt, ik bewaar altijd automatisch deze mensen over wie de zegen wordt uitgesproken, of ik geef al die mensen automatisch mijn genade en mijn vrede. Een belofte is in Gods woord zo vaak niet een voorzegging, maar een toezegging. Ik beloof, zegt de Heere, dat ik u behoeden wil, dat ik u genade schenken wil, dat ik u vrede schenken wil. Maar, en dan komen we bij onze tweede gedachte, bij die zegenende handen horen dan ook gevouwen handen. U komt nergens in Gods woord een belofte tegen waarmee de Heere de bedoeling heeft dat een mens met zijn, om zo te zeggen, met zijn armen over elkaar gaat zitten en zegt, nou, de Heer heeft het beloofd, dus het komt allemaal goed. Zo leest u nooit in de psalmen en zo leest u nooit in andere gedeelten dat de Bijbelheiligen, de gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament met Gods belovende woorden omgaan. Weet u wat wij altijd zien? Bruidspaar, wat we altijd zien in Gods woord is dat de belofte, de belovende woorden, de woorden van jullie trouwtekst, een mens op de knieën willen brengen. Dat ze een mens willen aansporen om de zegen van de Heere af te smeken. Heere, wil u doen zoals u gesproken hebt? Prachtig Bijbels voorbeeld om dat duidelijk te maken is het voorbeeld van Daniël in Daniël 9. We lezen in Daniël 9 dat Daniël in het woord leest. Laat dat ook iets zijn wat jullie veel doen. Daniël las in de boeken. En in zijn tijd waren dat vooral de profetieën van Jeremia. Zo blijkt wel uit het verband. En dan leest hij daar dat de Heere belooft dat na 70 jaar het volk vanuit ballingschap in Babel, en Daniël is in Babel, maar dat de Heere na 70 jaar het volk weer uit ballingschap zal terugbrengen. En wat doet Daniël dan als hij ziet dat de 70 jaren zo goed als voorbij zijn? Zegt Daniël dan, nou kijk, daar staat het, de Heer heeft beloofd, dus nou zal het wel gebeuren. Dat is, gemeente, geen levende omgang met het woord van God. Weet u wat wij zien dat Daniël doet? Daniël komt, en dat is een les voor ons allemaal, en dat is ook een les voor jullie als bruidspaar. Daniël komt met de belofte van God op de knieën in de belijdenis van zijn eigen schuld en onwaardigheid. Heere, wij hebben gezondigd. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, doe het. Heere, merk toch op. Daniël ging worstelen om de vervulling van Gods belofte. En als de zegen en de belofte van de Heere echt mag gaan werken door genade in het hart en in het leven van een mens, dan maakt een belofte een mens niet allereerst rijk, maar arm. Dan maakt een belofte een mens arm, want dan zie ik wat ik mis en wat ik niet verdiend heb en tegelijkertijd wat er bij God wel te vinden is. En dat geeft, als de Heere dat werkt, ook een uitgang naar boven toe in het gebed. Heere, doet u gelijk u gesproken hebt, maak u het woord waar. Kijk, heel concreet toegepast op de woorden van de zegen en op de woorden van de trouwtekst. Die woorden zijn dus niet om uit te redeneren. Stel je voor, ik weet het niet, bruidspaar, maar dat die trouwtekst naar een goede gewoonte een plaatsje krijgt in jullie kamer. Dat zou kunnen, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar als die trouwtekst aan u hangt, en die hangt daarom zo te zeggen alleen maar als een etiket van waaruit is wat geredeneerd zal worden, dan hangt hij daar als een aanklacht. Maar de trouwtekst wordt jullie meegegeven, en als die in jullie woning zal hangen, dan hangt hij daar als een aansporing. Zoek de zegen op gebogen knieën, met gevouwen handen, bij de bron van troost en licht. In de belofte wil de Heer ons altijd weer leren wat wij missen, wat er bij Hem te verkrijgen is, wat Hij schenken wil uit genade, en wat we daarom ook bidden bij Hem hebben te zoeken. Als je trouwt, dan ga je wonen samen onder één dak. En ik heb het misschien in jullie gesprek, ik kan het me niet meer helemaal herinneren, maar wel gezegd. Ik probeer het altijd te zeggen tegen een bruidspaar. Laat er het gezamenlijke gebed zijn als man en vrouw. Bijvoorbeeld ook aan het einde van de dag, behalve aan het einde en aan het begin van de maaltijden. Maar laat er ook het gezamenlijke gebed zijn om de zorgen en de moeite en alle dingen voor Gods aangezicht neer te leggen als man en vrouw. Vanavond mee beginnen. Misschien aan het einde van de dag vol van indrukken. Maar als je dan samen bent, eerst maar samen de knieën buigen en Gods aangezicht zoeken. Maar laat er daarnaast ook het persoonlijke gebed zijn of blijven. Laat dat persoonlijke gebed niet helemaal worden weggedrukt door het gezamenlijke gebed. Allebei is nodig. Gevouwen handen. En dan nog iets over onze derde en over onze laatste gedachte. Doorboorde handen. Dan ga ik in gedachten nog even naar de allereerste dag dat Aaron deze zegen op het volk legde. Die geschiedenis is te lezen in Leviticus 9. En ik lees daarvan voor het 22e vers. Daar staat: daarna, en onder dat woord zetten we in gedachten even een streepje. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en dankoffer gedaan had. Daar staat Aaron, als hoge priester van het volk van Israël. Voor de allereerste keer mag hij het volk zegenen. Kinderen, hoe heeft hij dat gedaan? Misschien zoals de dominees dat hier meestal doen. Ongeveer zo, denk ik. Zo ben ik dat zelf gewend. Het zou ook kunnen dat Aaron het zo heeft gedaan. Maar hoe dan ook, als Aaron daar stond met zijn handen misschien zo recht omhoog geheven of zo uitgebreid, als de kinderen van Israël en de mannen en vrouwen van Israël zo opkeken, voordat ze misschien eerbiedig hun ogen sloten, maar als ze zo opkeken naar de handen van Aaron, dan zagen ze daar iets. Luister maar, daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende ze en hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en het dankoffer gedaan had. Dus Aaron had eerst geofferd. Aaron had daar eerst bij het altaar gestaan. Aaron had daar eerst voor zichzelf, want Aaron was ook een zondig mens, net zoals alle ambtsdragers in zichzelf. Aaron had voor zichzelf en voor het volk van Israël belijdenis gedaan van de zonde. En hij had zijn handen gelegd op het offer der Heer. En hij had de zonde van zichzelf en van het volk als het ware symbolisch overgedragen op dat dier. En wat moest er toen gebeuren met, laten we maar zeggen, een lammetje? Toen moest dat lammetje geslacht worden. Toen stierf dat lammetje. Toen vloeide het bloed van dat lam. En dat bloed, dat moest Aaron strijken aan de hoornen van het altaar. Waarom was dat? Waarom was dat? Waarom moest er bloed vloeien? Omdat, gemeente, de zegen niet goedkoop is. Voordat de zegen aan zondige mensenkinderen gegeven kon worden, liet de Heere zien, dat kan alleen maar dankzij het altaar, dankzij het offer, dankzij het bloed. En als Aaron dat dan allemaal had gedaan, dan moest hij met die bebloede handen de zegen leggen op het volk. Dat was om dat volk er heel diep van te doordringen. De zegen is van uw kant niet verdiend. Die zegen heeft bloed gekost. En dat bloed dat wees heen naar het bloed van het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is een les, gemeente, die moeten we ook allen leren. Dat wij de zegen nu alleen maar kunnen ontvangen vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat de zegen, de diepste zegen, de zegen van bewaring, genade en vrede, dat die zegen alleen maar mogelijk is dankzij, en dan trek ik de lijn maar door naar het Nieuwe Testament, dankzij doorboorde middelaars handen. Omdat Christus zich wilde laten nagelen aan het vloekhout van de schande, het kruis. Omdat hij daar de vloek voor al de zijnen heeft gedragen en in die weg de zegen heeft verdiend. En daar ligt ook, en de Heere geven dat deze middag ook open zou mogen gaan, daar ligt ook het antwoord voor een mens die zichzelf ziet onder de vloek. Die niet weet hoe die er ooit onder vandaan moet komen. En als de Heere dat laat wegen op je hart, ja, dan kan het zijn dat, om zo te zeggen, iedere tekst in Gods woord het je toeroept vervloekt. En ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is. Als je dan toch, als iemand die de vloek waardig is, het oog gericht mag krijgen op diegene die die gang naar het vloekhout wilde maken, die de zegen voor vloekwaardigen wilde verdienen, dat er op grond van zijn werk en zijn offer nu nog een zegen mogelijk is vanuit doorboorde middelaarshanden. Kijk, daar willen ten diepste de woorden van de trouwtekst, de woorden van de hoge priesterlijke zegen, ons brengen. En dan is er aan de Heere veel te vragen. Want dan mogen we vragen om bewaring. En die hebben we nodig. Maar niet alleen bewaring. Dan mogen jullie vragen om genade, want dat hebben we meer dan bewaring nodig. Dan mogen we vragen en laat dat jullie huwelijk mogen stempelen om de vrede. Boven alles om die allerdiepste vrede. De vrede met God. Ik wil afsluiten met de geschiedenis, Matthijs en Anne, van een man, zo'n 300 jaar geleden. Begon eigenlijk in zijn jonge jaren, was een jaar of 15, 16. Ging altijd met zijn vader en moeder mee naar de kerk, net zoals dat jullie met je vader en moeder meegenomen zijn naar de kerk. En wat een voorrecht is dat. En op een dag preekte de dominee, het was John Flavel, een van de oude Engelse schrijvers, over die aangrijpende woorden: wie de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. De preek was heel ernstig, maar datgene wat de diepste indruk maakte op de jongen van een jaar of 15, 16, die daarnaast zijn ouders in de kerk zat, dat was wat de dominee helemaal aan het einde van de dienst deed. Want die dominee die keek over zijn gemeente heen en hij keek de mensen aan en met de tranen in de ogen zei hij: o gemeente, hoe zou ik u zegenen als er zoveel onder u zijn die de Heere Jezus Christus niet lief hebben en daarom nog een vervloeking zijn. Die jongen ging diep onder de indruk naar huis. Net zoals wij ook wel eens echt onder de indruk kunnen zijn van Gods woord. Maar het ging in zijn jonge leven weer over. Hij ging verder. Werk. Trouwde. Kreeg kinderen. Hij werd ouder en ouder. En hij bleef. En ik zeg het even heel scherp, maar hij bleef onder de vloek. En toen was hij 100 jaar geworden, buitengewoon oud. En hij was nog steeds erg krachtig, heeft tot heel lang gewerkt. Hij sprak met de mensen. En toen op zijn 100ste levensjaar, toen werden zijn ogen geopend voor alle dwaasheid die hij in zijn leven had begaan. Want hij had sinds die ernstige roepstem van 85, 84 jaar geleden onbekeerd voortgeleefd. Wel naar de kerk gegaan, wel druk bezig geweest, hard gewerkt, goed geweest voor zijn vrouw, zich ingespannen, maar nog steeds onder de vloek. Waar bent u op dit moment, gemeente? Nog steeds onder de vloek. En dat moest hij gaan erkennen. En de Heere liet het hem zien. De schuld van zijn leven en de zonde kwamen terug. Zonde van zijn jonge jaren. Zonde van middelbare leeftijd. Zonde uit zijn levensavond. En hij werd schuldenaar voor God. En dat is een kenmerk. Als de Heere een mens schuldenaar voor hem maakt, hij kon het in zijn schuld en in zijn zonde niet uithouden. Dus hij ging roepen tot de Heere. En hij ging zoeken naar genade. En de Heere werkte door en de Heere liet hem niet alleen zien dat hij naar recht vervloekt moest worden, maar de Heere liet hem ook zien dat hij uit genade de zegen kon ontvangen. En de Heere heeft die zegen ook gegeven. En toen heeft deze man, zijn naam is Lucas Short, nog 16 jaren geleefd. En toen stierf hij om de eeuwige zegen te beërven. En op zijn grafsteen staan deze woorden: hier ligt begraven Lucas Short. Hij stierf in de leeftijd van 116 jaar, maar hij heeft 16 jaar geleefd, echt geleefd, uit God geleefd. Zoek dat leven. En dat leven wensen we elkaar van harte toe. Dat echte leven dat uit God is. Laten we de biddend zingend omvragen met de woorden van Psalm 67, vers 1a en 3b. Amen. We willen overgaan tot het lezen van het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Dirk Matthijs Oosterom en Willy Anne Kranendonk, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulpe Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwde wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep, en hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea. Om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, als zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Al zou dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zou God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarin boven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva Adam tot hulpe. En na de val heeft God tot Eva in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopte en hun eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Tot zover het eerste deel van het formulier. We willen gaan zingen Psalm 25, tweede vers. Heren, wij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Mag ik het bruidspaar vragen om op te staan? Daarom gij, Dirk, Matthijs Oostrom en Willy Anne Kranendonk, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij deszins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij je betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. Nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie nu vragen elkaar de rechterhand te geven en te antwoorden op de volgende vragen. Dirk Matthijs Oostrom, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Willy Anne Kranendonk, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Willy Anne Kranendonk, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Dirk Matthijs Oostrom, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus beschrijft in hoofdstuk 19. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. We willen gaan zingen van Psalm 134, het tweede vers. En ik wil het bruidspaar vragen om onder het voorspel hier naar voren te komen en dan bij de derde regel hier te knielen. Daarna willen we met en voor het bruidspaar bidden. En na het amen van het gebed zingen we, terwijl het bruidspaar nog geknield blijft, zo mogelijk staande, Psalm 134, vers 3. Dat zere zegen op uw daal. Dus nu 134, vers 2. Laat ons bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn. En ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien gij, Matthijs en Anne tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, als het u belieft, die hun te geven, God zaliglijk opbrengen mogen tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, O Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Matthijs en Anne, nog een kort persoonlijk woord van mijn kant. Een bijzonder, ook een plechtig moment, zojuist geknield voor Gods aangezicht, hier in dit kerkgebouw waar jullie, als ik me niet vergis, allebei van jongs af aan, hè? Van jongs af aan een plaats onder het woord hebben gekregen, biddend om de zegen van de Heere die jullie ook werd toegezongen en toegebeden. En laat dat inderdaad jullie huwelijk mogen stempelen. Het gebed om de zegen van de Heere in zijn diepe, in zijn rijke betekenis. Spreek veel met elkaar. Dat is belangrijk in een huwelijk, dat een man en vrouw veel met elkaar spreken. Over alles wat ze bezighoudt, ook over de dingen die moeilijk kunnen zijn, ook over de dingen die dwars kunnen zitten. Help elkaar. Iedere man en iedere vrouw heeft zijn of haar zwakten. En juist in die zwakte moet je elkaar ook helpen. Maar boven alles hoop ik dat jullie veel samen de hulp van de Heere mogen zoeken. Het staat er in het oude klassieke formulier zo dat, en dat is een Bijbelse uitdrukking, dat de vrouw de hulpe van de man is. Zo staat het ook al in Genesis. Maar dat woord hulp, dat heeft een hele diepe en een hele rijke betekenis. Het wordt voor de Heere zelf gebruikt. In Psalm 146. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Hetzelfde woord. Ik hoop dat jullie elkaar veel mogen helpen en dat jullie die hulp, de God van Jacob, veel zullen zoeken en zijn zegen. Ik vond een voorrecht dat ik jullie huwelijk mocht bevestigen. Al moeten mensen natuurlijk wegvallen, maar we hebben elkaar in het achterliggende seizoen wel wat mogen leren kennen op de belijdeniscategorisatie. En fijn dat dat zo mogelijk was. Zoek een plaats onder het woord, trouw. Sla geen dienst over. Ik verwacht dat niet, maar doe het ook niet. Wees trouw in het opkomen onder Gods woord en wees trouw in het lezen en het gebruik van de middelen. Ik mag jullie straks ook een huwelijksbijbel overhandigen namens de kerkenraad. Voordat ik dat doe, wil ik nog me kort richten tot de ouders, de wederzijdse ouders, vader en moeder Kranendonk en vader en moeder Oosterom. Voor u beiden een bijzonder moment natuurlijk. Een plechtig moment ook. Een bewogen moment. Je kind gaat uit huis en dat geeft ook gemengde gevoelens natuurlijk. Het is ook een moment waarop we, ik heb het al even gezegd, een steen mogen oprichten. En hebben op te richten. Tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Het is niet vanzelfsprekend dat een vader en moeder er allebei mogen zijn op de dag van hun huwelijk. Het is niet vanzelfsprekend dat een vader en moeder hun kinderen zien gaan in de Bijbelse weg van het huwelijk. En het is niet vanzelfsprekend dat een vader en moeder zien dat hun kinderen de zegen van de Heere willen zoeken onder Gods woord. Er is veel reden om dankbaar te zijn en er is veel reden om bij de zegen van de Heere ook te bidden. Om die zegen voor ons persoonlijk, voor onze kinderen. Ik hoop dat zo uw kinderen plaats mogen hebben, mogen houden in uw wijder hart. En de Heere geven ook u als wederzijdse ouders zijn onmisbare zegen. Ook een hartelijke gelukwens met het huwelijk. Ik denk ook aan de grootouders, zover die nog aanwezig mogen zijn. Ook voor de verschillende grootouders. En ik zie onder de grootouders bekende gezichten, want de meeste van u heb ik eerder ontmoet en even gesproken. Of u komt uit Sliedrecht. Maar ook een gelukwens dat u van dit moment getuige mag zijn, is een voorrecht van de Heere. En het brengt ons in gedachten natuurlijk ook weer terug bij het moment dat we zelf een huwelijk mochten ontvangen uit de hand van de Heere. Als het goed is, brengen zulke momenten ons ook altijd weer terug bij de vraag: wie zijn wij voor de Heere geweest? En wie is de Heere voor ons geweest? Dan is er veel reden om de naam van de Heere te erkennen. Dan is er ook altijd veel reden om verootmoedigd te worden onder de weldaden van de Heere. Maar dan geven de Heere ook u als grootouders dat u de zegen in de allerdiepste en rijkste zin veel mag zoeken, maar ook mag ontvangen. Zijn bewaring, ook bij het ouder worden, maar boven alles zijn genade en zijn vrede. Die zegen ook toegewenst aan de anderen hier in dit kerkgebouw, familieleden, vrienden van het bruidspaar. Ik zag enkele collega's, als ik me niet vergis, dat we de zegen mogen zoeken en aan de tijdelijke zegen niet genoeg hebben en aan de weldaden van de Heere ook niet genoeg hebben. In de drukte van het aardse leven kunnen we heel veel opgaan in de dingen van hier en van nu. En we kunnen soms dankbaar zijn voor hoe de Heer ons helpt door het tijdelijke leven heen. Maar ik moest denken, ook Matthijs en Anne, aan een uitspraak van een ouderling in mijn eerste gemeente. Die zei dat vaak, en het wordt hier denk ik in Barendrecht ook wel eens gezegd. Dan zei hij, dit aardse leven, dat komen we wel door. Hoe moeilijk het ook is, maar dat is ook zo. Hè? Hoe moeilijk het ook is, het aardse leven komt iedereen ook nog wel door. Ja, daar hebben we de hulp van de Heer en de bijstand van de Heer wel onmisbaar in nodig. Maar we moeten ook nog een keer het leven uit. Dat is ook de ernst van een christelijk huwelijk. Een man en vrouw worden voor een tijd, voor de levensreis aan elkaar verbonden. Maar vergeet nooit het eeuwigheidsperspectief. Dat we het leven een keer moeten verlaten. En dan hebben we aan een aardse huwelijk niet genoeg. Dan is het zo nodig dat we hem mogen leren kennen door genade, die nog denkt naar de hand van een zwarte bruid, die nog gemeenschap zoekt met in zichzelf zondige mensen, die het verlorene ook vandaag nog zoekt. En het zegt, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ik wil de huwelijksbijbel overhandigen nadat ik eerst nog gelezen heb uit de 128e psalm. Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel, ziet. Alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Matthijs en Anne, onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samen leven moogt. Vanuit de Godzegen op jullie. We willen nog besluiten met dankgebed. Heere, zou u zelf dit woord van deze middag willen toepassen en willen uitwerken in ons hart, in ons leven. Wees u met het bruidspaar. Gedenk Matthijs en Anne, geef ze op hun levensreis alles wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef dat ze elkaar hartelijk lief mogen hebben, maar boven alles dat ze elkaars ziel lief mogen hebben. En wilt u ze zo gedenken, ook in het verdere van deze dag, met hun ouders, grootouders, overgrootmoeder die er nog is. Heere, geef ze een goede, een gezegende dag. En dat de voortzetting van deze dag in overeenstemming mag zijn met de heiligheid van uw woord en van uw dienst. Bewaar ons voor alle gevaar, bewaar ons voor de zonde. Dank voor wat u wilde schenken. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. 133 vers 3 is onze slotzang. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. En ik herinner u ook nog aan het feit dat er na afloop van de dienst gelegenheid is voor degene die de receptie van vanavond niet bezoeken om het bruidspaar te feliciteren. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.